Aan tafel is Joyce Nijs, ooit student in Amsterdam, maar inmiddels promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ja. En jij doet juist onderzoek naar op het gebied, van nieuwe media en burgerschap. En jij doet onderzoek naar games die een andere doelstelling hebben dan alleen maar entertainen of geld verdienen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Het onderzoek wat ik doe, dat gaat over games met een politieke of maatschappelijke inslag. Die zijn ook wel genoemd serious games of persuasieve games of dat soort games.
Gamification is een term die ik dan wel eens langs wil komen in deze context. Heeft het dan hier ook mee te maken?
Of? Ja, het raakt er wel aan, maar het is niet per se alleen maar verbonden met serious games. Gamification is eigenlijk als er spelelementen of game-elementen in situaties worden gebracht die daar eerder niet waren. Zodat een, laten we zeggen, saaie, vervelende taak leuker wordt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Foldit. Een spelletje waarbij je een wetenschappelijke bijdrage kan leveren. Door bijvoorbeeld eiwitten te identificeren. En dat is een heel, dat klinkt natuurlijk als je dit zo zegt niet heel spannend. Mm-hmm. Maar om dat te doen is heel veel ruimtelijk inzicht nodig. En computers kunnen dat niet goed en mensen kunnen dat wel heel goed. En om daar een soort spel van te maken, worden wetenschappers heel erg geholpen. En dat heeft ook resultaat, want er is bijvoorbeeld een enzym voor AIDS, wat wetenschappers echt al tientallen jaren proberen te identificeren. Dat is door die spelers van die game binnen 2 weken geïdentificeerd. En het is gecontroleerd en dat klopt ook. Wow. Dus het is echt,
dat is gaaf, cool.
En op welke manier kan een game dan anders bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld bij een film publiek maatschappelijk betrokken maken?
Nou, een game is een speciaal of een bijzonder medium in die zin dat door veel elementen, maar het belangrijkste denk ik in deze context is dat door de interactieve omgeving kan je echt een andere beleving ervaren dan wanneer je bijvoorbeeld naar een film kijkt. Een film wordt nogal eens benoemd als passief. Je gaat zitten en je kijkt. Uh-huh. Terwijl om een game te ervaren moet je zelf ook actief iets doen. Knopjes induwen of kijken waar je heen gaat. Je moet heel erg opletten wat je aan het doen bent. En daardoor heb je gewoon een andere ervaring. Dus daardoor kan je veel beter leren. Tenminste, dat wordt door sommigen dan. Dat is wat onderzoek nu laat zien. Mm-hmm. En een ander belangrijk element is dat het ook een omgeving biedt waar je als een soort laboratorium. Dus als speler kan je dan bepaalde dingen proberen, bepaalde gevoelens ervaren, bepaalde strategieën uitproberen die geen grote consequenties hebben in de echte wereld, om het zo te zeggen. En van die fouten kan je leren. En dat biedt een hele veilige en inspirerende omgeving. Vruchtbare grond om te leren.
Ja, en je zei net al, het heette dus serious of persuasieve games.
Ja,
Had het over de echte wereld. Want het moet dus wel echt ergens over gaan.
Ja, het moet echt ergens over gaan. Het moet een link hebben met dingen die we hier die je ook in de offline wereld. En dat wordt dan nogal gedebatteerd. Is daar nou een verschil tussen online en offline? Is dat nodig om dat te hebben? Maar goed, dat is misschien voor een andere keer. Mm-hmm. Dus er moeten raakvlakken zijn met dingen die mensen kunnen herkennen in hun eigen leven. En alleen dan zal er ook een effect, om het zo maar te zeggen, plaats kunnen vinden van de game.
En kan je ook een voorbeeld geven van zo'n game, misschien voor de luisteraar?
Ja, bijvoorbeeld Poverty is Not a Game. Een paar jaar geleden ontwikkeld door in samenwerking met de Europese Unie. En dat is een role-playing game waar je als een jongere speelt die in armoede is komen te vervallen. En wat je dan.
Wat is daar nou? Ja, wat is daar game-achtig aan?
Nou, je speelt dus dat je een jongere bent die in zo'n situatie terechtkomt. En wat zij proberen te raken is het maatschappelijke probleem van armoede. Wat houdt dat eigenlijk in? En wat voor effect heeft dat op het leven van iemand en in het bijzonder een jongere? En hoe ver gaat dat door? Dat betekent dus dat je dan, als je een mobiele telefoon hebt, dat je die niet meer kan gebruiken, dat je daardoor je vrienden niet kan bellen. Hoe kan je dat oplossen? Valt dat op te lossen? Wat kunnen we daaraan doen? En het belangrijkste is dat natuurlijk wordt dat dan aangesproken door middel van zo'n game. Maar daarmee houdt het niet op. En dat is ook wat uit mijn onderzoek blijkt. Dus en uit andere onderzoeken. Dat het vooral ook de context is waarin je dan, wat je daar dan vervolgens mee doet. Dus het is ook belangrijk dat je er dan over praat. In de klas, als je dat in de klas speelt. Of met je vrienden. Of met je ouders.
Dus niet meer zoals vroeger. Alsof als je naar een film kijkt en je eentje zit te kijken. Of in je eentje met een pizza op de bank een beetje gamen.
Ja.
Maar echt in een bepaalde context ook spelen.
Ja, en je kan best in je eentje dat spelletje spelen. Maar wat heel belangrijk is, is dat je daarna ook over dat onderwerp praat met vrienden of mensen in je omgeving. En dat is natuurlijk niet specifiek voor games. Dat zie je met andere media ook terug. Maar games kunnen daar wel, zeker voor jonge mensen, een goede eerste stap zijn om over iets na te gaan denken waar ze eerder misschien dachten van wat moet ik daar nou mee met armoede?
Is men bereid deze games te spelen? Want game doe je in eerste instantie denk ik voor het entertainment, toch? Ik bedoel, is er animo voor?
Ja, ik denk het wel. En het is natuurlijk niet zo dat die game niet leuk is. Want als hij niet leuk is, dan gaat natuurlijk niemand hem spelen.
Nou, poverty is not a game. Dat klinkt niet heel leuk.
Nou, het zijn misschien niet games waarvan je zelf gaat uit eigen initiatief gaat zoeken. En dat is ook wat in de wetenschap nu een beetje wordt verder wordt onderzocht. En waar ook kritiek vandaan komt. Ja, wat moeten we daar nou mee? Dus je ziet twee grote stromingen. Dat in de educatieve wereld wordt het ingezet. En dan zit je in een klaslokaal. Dus dan heb je misschien niet zoveel te willen als in eerste instantie. En dan speel je het erna. En ja, om dan echt wel een goed leermoment te hebben, moet het ook wel een plezierige ervaring zijn. Want zodra je dat plezier eruit haalt, dan zie je dat dat niet zo goed werkt.
Ja, het lijkt me ook dat het aanleggen van een zinvolle laag binnen het gamen, wat toch door veel mensen dat het niet is als probleem wordt ervaren. Je zit de hele dag die gamen, wat heb ik nou gedaan? Maar als daar dus iets bij komt wat het zinvol maakt, dat lijkt me een enorme succes worden.
Ja, maar het is wel moeilijk en daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan. Want hoe kan je dat nou ontdekken, zinvol? Plus, ik zou ook wel willen beargumenteren dat ook games die niet ontwikkeld zijn met een zinvolle, wat dat dan ook mag betekenen, achterliggende laag, dat die ook heel veel nuttige effecten kunnen hebben, om het zo maar te zeggen. En daar is ook onderzoek naar gedaan.
En het is ook geen probleem dat er een game op een mobiele telefoon wordt gespeeld, dat je geen meer mobiele telefoon hebt?
Ja, dat is natuurlijk wel een probleem, ja. Ja. Maar daarom zie je dat er vaak in dit soort situaties op verschillende platforms wordt gericht. Ja.
Maar het is een soort van wijdverspreid misverstand om te denken dat games... Het zit ook een beetje in de Nederlandse taal, dat games leuk moeten zijn. Ja, iedereen bedoelt daar iets anders mee, maar leuk is... Als je kijkt naar heel veel games, met name op spelcomputers, die zijn verschrikkelijk frustrerend. En daar zit juist ook weer... Dat klinkt heel paradoxaal, maar games die heel erg moeilijk zijn, hebben vaak de meeste voldoening als het wel lukt.
Ja, dus, daar ervaar je plezier van.
Ja,
van
dus plezier is misschien een nog beter. Ja. Maar in die serious games of entertainment games kunnen van allerlei dingen zitten die frustrerend zijn. En falen is in games juist ook een van de leukste dingen om te doen. Dus dat maakt dit soort discussies ook lastig. Omdat in de populaire taal, hoe mensen over games denken, denken ze van ja, games zijn nutteloos en het moet leuk zijn. Terwijl als je uit elkaar trekt en goed gaat kijken hoe games werken, is het helemaal niet zo. Het is verschrikkelijk moeilijk om games te maken die betekenisvol zijn en zinnig zijn. En dus constant spelen met frustratie en met extra betekenislagen.
Ja, want we hadden het net ook al op de een of andere manier over hoe de markt de cultuurproducten van het spel, bijvoorbeeld Candy Crush, vormgeeft. En daar doe jij eigenlijk ook onderzoek naar, maar dan buiten de economische waarde?
Ja, en op veel kleinere schaal. Want een deel van mijn onderzoek richt zich ook op mensen die, individuele burgers zoals jij en ik, die zelf een spelletje maken om als een soort van sociaal commentaar, laat ik het zo zeggen. En dat zijn heel weinig mensen. Maar daar zit natuurlijk geen verdienmodel achter of zo. Het doel daarvan is voornamelijk dat mensen andere medeburgers iets willen laten ervaren. Of willen laten zien, ja, wat denk jij hier nou van als een commentaar echt. Dus ja, daardoor ontstaat er ook wel een... kunnen ook heel erg controversiële onderwerpen aan bod komen. Een voorbeeld daarvan is Bowling for Columbine roleplaying game. Mm-hmm. Naar aanleiding van een high school shooting in de jaren 90 in Amerika. En een jongen die heeft daar ook een spel van ontwikkeld. Nou, met een forumbord erbij. Waarin je dus als een van de shooters door die school loopt. En zijn doel om dat te doen was om het bespreekbaar te maken. Wat gebeurt er eigenlijk als je geboelied wordt? Is dit nou oké, ja of nee? Nou, dat is natuurlijk bij iedere volgende high school shooting werd hij weer gebeld. En als je dat forumbord bekijkt, dan was er enorme discussies. En dan zie je dus dat het heel moeilijk is voor heel veel mensen om buiten dat controversiële om te gaan. Mm-hmm. Maar dat het wel gebeurt. Zij het op kleine schaal.
Heel erg waardevol.
Ja.
Zien we dit al terug in het onderwijs? Ook zijn er al scholen die met deze games werken in Nederland?
Ja, er zijn scholen die ermee werken. Maar zeker in het Nederlandse model van de basis- en middelbare school is het heel erg moeilijk om dat in het curriculum te krijgen. Omdat dat heel vaak al heel erg vastgelegd is en helemaal dicht zit. En is er heel weinig ruimte voor om dat echt structureel te doen. En waar het dan vaak eindigt is het in de informatica les, of hoe dat nu ook heet. Ja, en dan, dan wordt het zo een beetje zo ertussen geschoven. En dat wordt wel steeds beter, omdat er gewoon steeds meer aanbod is, waar er ook games zijn met lesmateriaal. Dus dat het voor de docent ook makkelijker wordt om dat te doen. Plus je bent ook nog aan het vechten, als het ware, tegen de perceptie. Wat David ook al zei. Ja, games zijn slecht en nutteloos. Wat moet ik daarmee in mijn klas? Dus het is best wel moeilijk. Dus het zou goed zijn als daar meer structurele aandacht voor zou zijn.
Maar die perceptie die bestaat al zo lang. Ja. En dus sinds al meer dan 100, 150 jaar bestaat die, sinds de industrialisatie bestaat die perceptie dat games vrije tijd en voor kinderen zijn. En daar, het gaat nog heel lang duren voordat dat weg is. Omdat als het nu lukt de komende 10 jaar om te laten zien dat die kleine games, die kunstgames, die studenten, kunstenaars, hobbyisten die games maken met die wat verder gaan dan snoepjes omdraaien, waar een betekenis in zit. Games zijn heel goed geschikt om hele complexe materie om in korte tijd inzichtelijk te maken.
Ja, ik bedenk me net eigenlijk, toen ik het hoorde, jij zei van dat het falen eigenlijk een van de leuke aspecten van het game is. Dat het een goed model voor wetenschapbedrijven is ook, überhaupt.
Nee, absoluut. Ja.
Wij zijn wetenschappers, dus falen is de norm. Hè? Dus de momenten dat je succes hebt zijn hoogst uitzonderlijk. Meestal ga je met lege handen naar huis.
Nee, ja, we dwalen dan een beetje af. Maar dat is het probleem nu. Oh. Wat u zo goed aanstipt. Hè? We mogen bijna in de wetenschap bijna niet meer falen. Want het moet nuttig zijn.
Ja, nee,
terwijl
precies, ja.
999 van de 1000 keer falen wij. En dat is ook goed.
Dat is de norm. Ja.
Dat moet de norm bijna zijn.
En zo leer je ook natuurlijk.
Precies. Spelen is leren. Is bijna hetzelfde soort activiteit. En dan moet je af en toe. En falen is misschien dan ook niet. En fouten maken is eigenlijk, zet je ook een beetje op het verkeerde been. Dus misschien zouden we daar een andere soort woorden voor moeten verzinnen. Maar als het ons lukt om de komende 10 jaar dat games meer mainstream raken, die iets meer zeggen over deze wereld. Je zou bijvoorbeeld een fantastische, relatief simpele of speelbare game kunnen maken over de crisis. En die crisis is verschrikkelijk complex. Mm-hmm. Wie kan dat nou goed uitleggen? Of over die rendementsvraagstukken waar u het net over had. Hè? Dus Daar kan je een game van maken die dat goed laat ervaren hoe het is om als wetenschapper. Hè, ons probleem wat wij nu ervaren is bijvoorbeeld publicatiedruk. Ja. Als wij verder willen komen in de wetenschap, moeten we als een malle schrijven in tijdschriften die bijna niemand leest. Nou, daar kan je een heel mooi regelgedreven spelervaring van maken. Want het gaat om punten. Het gaat letterlijk om punten. Je krijgt
studiepunten
en publicatiepunten. Dus daar zou je een klein spelletje van kunnen maken op de mobiel om dat iemand te laten spelen. En als je dat gespeeld hebt, dan denk je, ja, het is inderdaad ook totaal debiel dat wetenschappers niet de vrije wereld ingaan. En dat je alleen maar 80% bezig bent met schrijven en dan vervolgens in een spreadsheet invoeren hoeveel punten je verdiend hebt, enzovoort. Dus daar is het nu is de tijd, hopelijk gaat dat steeds meer gebeuren, dat, wat Joyce net ook aangaf, dat soort spellen met een iets diepere betekenislaag die naast Candy Crush komen. Die worden misschien niet door iedereen gespeeld, maar kunnen juist daardoor wel heel veel impact.
Ja, wat ik ook heel mooi vond was dat voorbeeld wat je noemde van het eiwitspel, waarin ze dus een nieuw eiwit vonden. Je zou misschien ook games kunnen gebruiken om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld om op nieuwe ideeën te komen, zeg maar, op die manier.
Ja, zeker. Ja. Ja, en het is dan, zie je ook dat het moeilijk wordt om, wanneer is het dan nog een game en wanneer is het crowdfunding of sourcing. En dat loopt dan ook allemaal een beetje door elkaar. Dus het is ook goed als we de komende jaren daar gewoon dat wat beter kunnen gaan identificeren. Hoe dat dan precies werkt en wie we daarvoor kunnen aanspreken en wie dat kan ontwikkelen. Ja. Want dat is ook wel ik hoop ook dat het die kant op gaat, maar het lijkt me, ik weet niet precies hoe dat dan moet gaan gebeuren. Want de verdienmodellen die erachter zitten, ja, die zijn er natuurlijk niet. En wat we nu zien gebeuren daar bij het Maagdhuis is natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. Dus ik hoop dat er ook zoiets in die gamewereld.
Nou ja, wat een van de voorlopige conclusies in mijn onderzoek is nu over mobiele games, is dat verdienmodel klinkt heel erg fantastisch, want er wordt heel veel geld verdiend. Maar mijn kritische noot is dan dat er zijn maar heel weinig partijen die daadwerkelijk heel veel geld verdienen. En dus je hebt wat wij dan noemen winner takes all logica. En die is in mobiel nog veel erger. Dus in alle hoeken van de informatie-economie heb je een soort van de facto monopolisten. Google, Facebook, en mobiel ook steeds meer. Er zijn maar een paar bedrijven die straks alle mobiele games maken. En nou ja, dan dit soort games, mobiele games met een extra betekenislaag, of je ze serious of toegepast noemt, of kunst, of weet ik veel wat, protestgames. Het wordt steeds lastiger om die te maken en aan de man te brengen. En dat is verschrikkelijk jammer eigenlijk.